tiening bestemmingsplan Schorl, kernen en buurtschappen om dat vast te stellen. Wethouder.
Is er ruimte voor een mededeling?
Er is ruimte voor een mededeling en daarna wil ik even een soortement voorstelletje van orde doen, maar dat komt dan zo. Gaat u mededeling doen?
Ja, dank u. In overleg hebben wij even gekeken naar de vragen die de heer Roem vorige week heeft gesteld over het bezoek, het gesprek met de gedeputeerde. En het leek ons handig om daar nu maar gewoon de informatie over te geven. We hebben even afgestemd en even opgehaald wat het gesprek heeft meegebracht. En daar wil ik even een mededeling over doen. Even voor de goede orde. Gedeputeerde Geldof heeft in begin juli gevraagd om een afspraak met mevrouw Hafkamp en met ondergetekende met als thema handhaving van bestemmingsplannen in zaken illegale bewoning, recreatiewoningen door de gemeente Berg. Nou, vervolgens ging daar de vakantieperiode, het reces overheen. En hebben we in overleg besloten om ook collega wethouder Van Huisteden mee te nemen in verband met wonen en huisvesting. Dus wij togen naar Haarlem. En dat heeft plaatsgevonden, het gesprek, op 29 augustus. En aan bod zijn gekomen handhaving recreatiewoningen, mogelijkheden bewonen van recreatiewoningen, de eventuele consequenties daarvan voor het RAP en dat soort onderwerpen. Maar er is nadrukkelijk alleen over beleid gesproken en er is op geen enkele wijze over individuele gevallen gesproken. We hebben de gelegenheid aangegrepen om de provincie te vragen een verslag van het overleg te geven. Dat is er tot op heden nog niet. Ik moet eerlijk zeggen, het was ook een beetje ongestructureerd gesprek, waarbij wel een aantal dingen over tafel zijn gegaan, maar ook geen concrete afspraak. Wel hebben wij een tweetal vragen neergelegd bij de provincie en een daarvan gaat over een bijeenkomst vanuit de provincie, liefst door gedeputeerde Tjalsma, over handhaving van recreatiewoningen, om daar duidelijkheid over te geven. En of het eventueel legaliseren van bewoning in recreatiewoningen, wat we na aanleiding van het rapport van Primus gaan onderzoeken, wat voor consequenties dat kan hebben voor het RAP, om ons niet in de vingers te snijden. Nou, in dat gesprek is daar oriënterend over gesproken en zonder concreet antwoord te geven zou het een en ander worden onderzocht. Het was een gesprek nogmaals met gedeputeerde Geldof en Tjalsma gaat over handhaving, dus er kon niet direct op zaken ingegaan worden. Tot zover de mededeling.
Dank u wel. Nou, mevrouw Groen.
Dank u wel, voorzitter. Ik vroeg mij af, u heeft het over een informatie vanuit de provincie over handhaving, het liefst van gedeputeerde Tjalsma. Is dat een informatieavond bestemd voor de raad? En niet, maar wel openbaar?
Ja, ik zou niet weten waarom niet. Nee. Ja.
Oké.
Dank u wel. Nou, verder zwijgt iedereen. Dan wilde ik mijn ordevoorstel doen. Ik wou de wethouder en de ambtelijke ondersteuning verzoeken om misschien kort even duidelijk te maken wat nou over het agendapunt wat we hebben. Hoe het nu ook ongeveer weer voorgesteld was en hoe het nu is, wat de verschillen daar precies tussen zijn. Ja, er is een verzoek vanuit mevrouw de Ruiter die vroeg dat ze zegt, want het is zo'n tijd geleden dat we weer even weten waarom nou het ene afgekeurd was, waarom het herzien moest worden en waarom de herziening is gegaan zoals die is. Dat is toch de bedoeling?
Excuus, voorzitter. Het leek mij verstandig om het zo aan te gaan, zodat de ambtelijke organisatie en de wethouder in alle rust kunnen uitleggen waar dit moeilijke stuk over gaat, nu. waar we voor staan, welke keuze en waarom zij voor die keuze gekozen hebben. Zonder dat we allemaal los hoeven te gaan op de teksten.
Goed, dat is... wat vinden de overige commissieleden daarvan? Want daar moet ik het aan vragen. Ja, die vinden dat goed. Dan gaan we dus eerst de uitleg horen. En ik wil u wel verzoeken om dan tijdens de uitleg niet allemaal vragen te schieten. Want anders schieten we meteen alweer links en rechts en in de discussie. Dus als u vragen heeft naar aanleiding van de uitleg die u gehad heeft, noteer die even en neem ze dan mee in uw eerste termijn. Gaat uw gang.
Er ligt ten eerste nu een nieuw bestemmingsplan voor. Het heet ook de derde herzieningsschorrelkern en buurtschappen. Het bestemmingsplan tweede herzieningsschorrelkern en buurtschappen is onherroepelijk geworden. En voor de percelen aan de Smeerlaan vernietigd. En dat is ook de reden dat de Raad van State heeft gezegd van er moet een nieuw bestemmingsplan komen. Een nieuwe planregeling. Dus met inachtneming van de uitspraak. En daarom ligt nu het bestemmingsplan derde herziening schorrelkernen en buurtschappen voor. Wat betreft de planregels en de plankaart is er niets veranderd aan het bestemmingsplan ten opzichte van de tweede herziening. De Raad van State heeft geoordeeld dat het bestemmingsplan in strijd was met de provinciale verordening. En waarom was het in strijd met de provinciale verordening? Omdat de Raad van State oordeelt dat de recreatiewoning niet behoort tot het bestaand bebouwd gebied. De gemeente was daar wel van uitgegaan. De provincie was daar ook van uitgegaan. Dus die heeft dat getoetst aan de eigen verordening. Die was daarmee akkoord. Maar de Raad van State oordeelde anders. En dat had met name te maken met dat de bebouwing... de recreatiewoning nooit vergund is en daarmee dus niet rechtmatig aanwezig. En daarom dus niet onder het bestaand bebouwd gebied valt. Dus dat is een definitiekwestie in de provinciale verordening. Dan kan je eigenlijk twee dingen doen. Of je maakt gebruik van de mogelijkheid die in de verordening zit om de motivatie om toch de recreatiewoning mogelijk te maken aan te passen, aan te vullen... En te onderbouwen dat hoewel het niet behoort tot bestaand bebouwd gebied en er dus sprake is van nieuwe verstedelijking, dat je het toch mogelijk wilt maken. Daar zijn regels voor opgesteld in de verordening. En in de toelichting van dit bestemmingsplan is dus onderbouwd waarom het college vindt dat de recreatiewoning er toch zou moeten komen. Of eigenlijk de recreatiewoning, het gebruik is er natuurlijk al, hè, het bestaande bestemmingsplan uit 2009, schorrelkern en buurtschappen. Alleen de bebouwing, die is dus vergroot. Dus er is sprake van een toename van de verstedelijking van 18 vierkante meter, omdat er al een vergunning ligt van 32 vierkante meter voor een garage. Dus het college heeft ervoor gekozen om dat te onderbouwen en daarmee dus... het geheel in overeenstemming te brengen met de provinciale verordening. Dat is ook bij de provincie ter sprake gebracht en zij hebben een brief geschreven hoe zij dat ook zien en dat zij dit van ondergeschikt belang vinden, deze uitbreiding van de verstedelijking. Eigenlijk wat er nou echt gewijzigd is, is de motivatie die is gewijzigd. De toelichting is aangevuld, nader onderbouwd en is dus voor gekozen. Om wat extra verstedelijking toe te staan, om zo ook de recreatiewoning mogelijk te maken op het perceel Smeerlaan 7ZA. Dat is wat er hier is gebeurd. Je kan natuurlijk ook voor kiezen om dat niet te doen. Dat je zegt van, we blijven bij de provinciale verordening, we respecteren wat BBG is of wat er vergund is. En dat zou dan betekenen dat je dus uitgaat van de bestaande vergunde situatie die dan bestemd moet worden in het bestemmingsplan. Maar dan is ook nog de vraag van wat doe je met de aanduiding recreatiewoning op het perceel. Het is nu één planologisch perceel. Aangezien de twee eigenaren niet met elkaar door één deur kunnen, ligt daar een lastige situatie. Er zijn handhavingsverzoeken. En op het moment dat het één planologisch perceel blijft, blijven ze ook planologisch van elkaar afhankelijk. En blijf je dus in deze situatie hangen. En dat is lastig voor de eigenaren, maar ook voor de gemeente. Dus dat zou een andere keuze zijn die je kan maken. Dus op het moment dat de raad zegt van nou, de onderbouwing vinden wij onvoldoende. Of wij willen, we zijn veranderd van mening ten opzichte van 2009. Dan moet je andere keuzes maken. En dan moet je afvragen van wat wil ik dan met het perceel Smeerlaan 7ZA. Rekening houdend met de rechten die er zijn.
Meneer Snabrier.
Even de keus van het college aanvullen. Die is gebaseerd op wat in de voorgaande bestemmingsplan eigenlijk de wens was, ook vanuit de raad. Die hebben we zoveel mogelijk willen vasthouden. En ook hier probeer je natuurlijk een oplossing te verzinnen die aan beide partijen zo goed mogelijk tegemoet komt. Om uit een conflict situatie te komen. Dus dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste overwegingen voor het college geweest om deze keuze te maken.
Dank u wel. Naar tevredenheid, dan wil ik overgaan tot de eerste termijn. En dan krijgt u het eerste beurt. En als u een vraag te stellen had, kunt u dat meteen meenemen. Wie wil hierna nog meer het woord voeren? Even kijken. Mevrouw de Ruiter. Groen.
Oh.
Haarsma. Zeiler. Damink. Van der Leij. En Valkering. Nou, kijk eens even. We zijn niet voor niets gekomen. Mevrouw de Ruiter.
Dank u, voorzitter. Dank u ook aan de ambtelijke organisatie en aan de wethouder voor de uitleg. Het is inderdaad zo dat wij als raad hebben te kennen gegeven in het verleden dat wij graag de bewoonster daar graag willen laten wonen. En dat betekent dat wij haar bestemming als recreatiewoning moesten geven. Als ik dat me goed herinner. Toen waren de zaken wel planologisch gesplitst en niet gesplitst, maar kadastraal wel. En nu begrijp ik uit uw betoog dat we dit in dit besluit ook planologisch gaan splitsen. Ja? En dat betekent dat er dus nu een vergunning komt voor 7ZA voor de recreatiewoning met een uitbreiding van 18 meter waarbij De provincie, ik vat even samen wat ik gehoord heb. Hè. De provincie heeft aangegeven dat ze geen bezwaar hebben. Maar we zitten natuurlijk nog wel steeds met het feit dat er vroeger alleen een schuur vergund was. Met aanbouw, toch? Dus dat wil ik even nog met u verifiëren. Dan wil ik ook even vragen, klopt het dan dat perceel 7 nu meer mogelijkheden heeft en dat dus de tot nu toe niet legaal ontstaande bebouwing op perceel 7 hiermee eventueel ook gelegaliseerd kan worden? Die daar is? Dat we dus in die zin de eigenaren van 7 ook tegemoet komen door deze planologische splitsing. Dat was het even voor nu. Dank u.
Dank u wel, voorzitter. Ja, dat was mijn vraag ook. De eigenaar van de hoofdwoning krijgt natuurlijk meer rechten. Welke zijn dat dan precies? Ik meen me ook nog te herinneren dat er een stuk tuin is wat geen tuin mag worden, maar dan ten oosten van de hoofdwoning. Ik weet niet of dat ook meegenomen wordt in dit plan, dat meer mensen voldoende zijn. We hebben ook van de bezwaarmaker een brief gekregen waarin hij ook een compromisvoorstel doet over wel wonen in de recreatiewoning, maar niet de recreatiewoning definitief te bestemmen, maar tijdelijk te bestemmen. Is daarover nagedacht? Heeft u daar een mening over? Is daarover gesproken? Dat willen we wel graag weten.
Meneer Haarsma.
Ja, dank u, voorzitter. Ik denk dat we allemaal hetzelfde hebben gelezen. Want de vragen die nu gesteld zijn, die wilde ik ook stellen. Ik wilde toch nog iets preciezer zijn. Ten eerste die uitbreiding, 117 vierkante meter, wat er nu aan opstallen staat, wat ver boven de 75 vierkante meter die officieel, heb ik begrepen uit het stuk, toegestaan zijn. En dan staat er ook in het stuk dat we daaraan willen vasthouden als college. Dus hoe verhoudt zich dat dan tot, tot waar we straks naartoe gaan? Of blijft die 117 vierkante meter gewoon staan? Wat ik nogmaals heb begrepen is dat erin staat, de gemeente wil vasthouden aan de oorspronkelijke uitgangspunten dat er niet meer dan 75 vierkante meter aan bijgebouwen mag zijn. Nou, dat is de eerste vraag, toch even nog iets gepreciseerd ten opzichte van de vorige gestelde. En ook, hoe zit dat met het oostelijk deel, wat agrarische bestemming moet zijn? En ja, ik kan er niet goed uithalen dat we dat nu dan ook legaliseren. En als dat zo is, mag dat dan, of krijgen we daar dan ook nog weer gedonder met de provincie over? Dan begrijp ik niet helemaal waarom in het stuk staat dat van alle percelen de bestemmingen zijn vernietigd. Ook het perceel nummer 7, dus het hoofdgebouw, noem ik het maar even, van in dit geval de heer Dontje. Ik zat mij af te vragen, moet daar dan ook weer een nieuwe bestemmingswijziging voor gevonden worden, om het zomaar even te noemen? Want daar staat in het stuk hoofdstuk 2 op pagina, onder 2.3, daar staat dat vanwege de samenhang van Smeerlaan 7 is zowel 7 vernietigd, 7ZA vernietigd, als 1 tot en met 7. Dus eerlijk gezegd, ja, ik begrijp het niet helemaal, tenzij ik het niet goed lees. Dus dat wordt vast wel duidelijk gemaakt. Wat had ik dan nog meer? En dan tot slot, dat is niet zozeer een vraag, maar dat is meer een opmerking. Toen ik al die stukken las, en ik heb het een paar keer moeten lezen om er een klein beetje duidelijkheid in te krijgen. Zo makkelijk is het dan ook weer niet. Ik zit mij in alle goedheid af te vragen hoe wij, maar het is nu een keer de bevoegdheid van de raad, hoe wij als raad over dit soort complexe zaken, waar we volledig afhankelijk zijn van de input van de apparaten, om het zo maar te noemen, of het nou de gemeente is, het ambtelijk apparaat, of de provincie, of misschien nog anderen. Ik vind het erg lastig om als raad dan daar een oordeel over te moeten geven. Maar goed, het is de bevoegdheid, maar ik wil daar gelijk even mee aangeven dat het schurkt wel een klein beetje in bij mij, ook als VVD, dat wij een beslissing moeten nemen over zaken waar we eigenlijk niet echt, voldoende kennis van hebben. Misschien op een enkeling na. Dat is het even. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Zijner.
Dank u, voorzitter. Ja, we zijn hier als een commissie van deskundigen en we leren elke keer weer. Dus wat dat betreft denk ik dat als we hier maar lang genoeg zitten, wij even deskundig zijn als de adviseurs. Ook nog een paar vragen, voorzitter, over de precieze consequenties van het voorliggende besluit. We hebben natuurlijk toch, zowel van de Raad van State als van de provincie, een kleine opening gekregen die wij moeten benutten en die moeten wij slim benutten. En dat is inderdaad het punt, de heer Haarsma zegt het al, waarop wij als raad denken, ja, zijn we nu wel slim genoeg? We hopen dat het lukt. Is natuurlijk wel enige overeenkomst met een andere zaak in Schorl die we vorige week hebben besproken. Illegale bewoning, maar in dit geval dus permanente bewoning. Dus op dat punt verschilt het ook weer. Er is gestreefd naar een compromis. En ik moet zeggen dat bij alle ingewikkeldheid er echt een goede poging is gedaan om een compromis te bereiken in iets wat een uit de klauwen gelopen burenruzie is. Toch nog een paar concrete vragen over wat er nu voor ligt. In de eerste plaats, planlogisch is het voorstel om de zomerwoning te legaliseren. Er is nog steeds geen bouwvergunning. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Kan het planlogisch, dus inderdaad, kan er een recht ontstaan? Ik denk van wel, maar hoe zit het dan met die nooit verleende bouwvergunning voor het grotere dan alleen die garage? Bij legalisering, planlogisch, ontstaat een recht. En pas op dat moment voor zover ik het altijd begrepen heb, begint daar ook in rechten toegepast kan worden. En dan val ik toch weer op wat er op bladzijde 2 en bladzijde 4 van de toelichting staat. Dat er gesproken wordt van een persoonsgebonden overgangsrecht. Als er geen recht is, kan er niks overgaan. Dus ik zou heel graag zien dat het woord overgangsrecht wordt geschrapt. Anders zitten we weer in dezelfde problemen als we met de oude heren weg zaten. Dat maakt voor de beslissing waarschijnlijk niks uit, maar het is heel gevaarlijk, denk ik, om dat woord te gebruiken. De vraag is, hij is al eerder gesteld in een andere vorm, wat betekent dit recht? Hè? Er wordt een recht geschapen, op basis van dat recht wordt de bewoning gegund aan de huidige bewoonster. Maar is dat recht eindig of is dit vaststelling van dit plan dus een definitieve beslissing dat dit een zomerwoning kan worden? Dat is niet helemaal duidelijk uit de stukken. En voor de rest, we hebben natuurlijk een uitgebreide brief gekregen van de advocaat van de wederpartij. Het moet mij van het hart dat daar niet al te vriendelijk wordt geargumenteerd. Het is op sommige punten wordt over de esthetiek gepraat. Je kunt zeggen wat je wilt. Als je op de Smeerlaan staat, dan is er een pand dat opvalt en een pand dat niet opvalt. En het pad dat niet opvalt in het landschap is juist deze zomerwoning. Dus wat dat betreft zou mijn gevoel, mijn esthetische gevoel, pleiten voor het legaliseren van de zomerwoning. Maar dat is een gevoel en dat is natuurlijk iets waar we geen besluit over kunnen nemen. Op basis van het gevoel. Dat zijn de vragen, voorzitter.
Dank u wel, meneer Damink.
Dank u wel, voorzitter. Ja, omdat we één punt hebben, heeft iedereen eigenlijk alle vragen al gesteld. Alleen, mij draait het een beetje voor de ogen. Ik hoor praten over het legaliseren van de zomerwoning, maar volgens mij ging de bestemming zomerwoning eraf of recreatiewoning eraf. En wat wordt het dan? Dat is eigenlijk mijn laatste vraag die ik heb kunnen bedenken. En wij kunnen natuurlijk niet voorkomen dat er weer een gang naar de Raad van State gaat gebeuren. Maar een kleine inschatting, houdt dit wat wij hier nu besluiten, als wij het besluiten, houdt dat dan behoorlijk stand? En dan hoeven we niet nog eens een keer hierover te praten. Dat was het.
Dank u wel, meneer Van der Leij.
Ja, voorzitter, dank u wel. Er zijn natuurlijk een aantal vragen gesteld en er is ook een toelichting gegeven waar het allemaal begonnen is. En tenminste is het nog wel eerder begonnen dan 2009. En in 2009 heeft de Raad getracht een sociaal-maatschappelijk aanvaardbare oplossing te zoeken. In het plan wat toen voorlag. En dat heeft het om diverse redenen niet gehaald. En we willen nog steeds eigenlijk aan die maatschappelijke sociale aspecten meewerken, om het zo maar te zeggen. En er is een partij, en het gaat niet alleen om 7ZA, maar het gaat ook om de bestemming van het perceel ernaast en de woning. Hè? Dat is één bestemmingsplan. In het bestemmingsplan, in de toelichting staat dat de maatschappelijke uitvoerbaarheid groot wordt geacht. Ja, dat zal voor 7ZA zo zijn, maar voor 7 denk ik niet. Het staat er wel in het bestemmingsplan, maar ik vraag me af of dat dus zo is, of daar ook instemming is. Hè. Als er maatschappelijke voorbereid is, dan zouden 7 ook ingestemd moeten hebben. En de brief waar al even aan gerefereerd werd, die hebben we gekregen, die lijkt daar niet op. Hè. Dus dan denk ik, daar is geen maatschappelijke. Daarnaast staat er in dezelfde pagina iets over de planschade, dat die laag wordt geacht. Nou, in de brief die we hebben gehad, wordt dat betwijfeld. Dus dan denk ik van ja, staat dat juist in de toelichting, hè, die wij als raad moeten vaststellen. Moeten wij die toelichting zo, mogen wij dat zo aannemen dat dat echt zo is? Want de problemen blijven volgens mij bestaan. Als ik die brief lees, dan blijven de problemen bestaan en dan gaan we weer naar de afdeling rechtspraak van de Raad van State. En ik heb nog eens nagedacht over van, hoe los je dit nou op? En het perceel daarnaast, het tuinenperceel, het grote perceel wat tuinbestemming heeft. Dat krijgt een tuinbestemming en daar mag je dan een tuin op aanleggen. En natuurlijk zit het buitenbestaand bebouwd gebied, zoals het met mooi woord heet. Het zit tussen eigenlijk 7 en de oude gymzaal waar die woningen in zitten. Het was ooit het plan om daar wat woningbouw toe te staan. Nou, te ontwikkelen samen met de eigenaar en een strookje grond van de gemeente. Allemaal mislukt. Dat is, hoef ik niet te herhalen. Maar toen dacht ik van, hoe los je dit nou op? En toen dacht ik van, je kunt het volgende doen. Het is meer of meer een procesvoorstel. Je zou dit bestemmingsplan, alhoewel ik daar mijn twijfels bij heb hoor, of het goed gaat, zo kunnen aannemen en dan weer de Raad van State afwachten. Maar dan wil ik nog wel antwoord op die zaak die ik stelde. En je zou ook kunnen zeggen van, pak het perceel op, hè, want meneer Zeiler zegt het is planologisch goed. Nou, ik denk dat je, als je het ziet planologisch gezien, dat je een recreatiewoning grenzen aan het open poldergebied achter een woning situeert, dat je dat eigenlijk niet zou willen. Je zou eigenlijk willen dat de erfbebouwing langzaam vanaf een erf overgaat naar de open polder, dat er niks is. En nu ga je daar een gebouw neerzetten op de rand van de polder. Dus als je zegt van, hoe doe je dat dan goed stedenbekundig, dan denk ik juist dat je het daar weg zou moeten halen en dat je de openheid vanaf het erf richting de polder moet benadrukken. Dan doe je het denk ik goed. Dus mijn voorstel is, pak het perceel op, verplaats het in westelijke richting en zet het in de andere hoek van het perceel tuinen. Er is een aanbieding gedaan om daar aan mee te werken door de heer Dontje, hè, of door de bezwaarmaker, ik zal geen naam noemen, maar door de eigenaar van het perceel 7. Dan verplaats je het gebouw. Hij wil daarin mee investeren, hè, als ik de brief goed gelezen heb. En dan, wat hij graag wil is geen achterburen en een vrij uitzicht over de polder. Nou, we willen het probleem oplossen van mevrouw Van der Brink om die een recreatiewoning te geven waar zij tijdelijk in mag wonen, maar waar blijvende recreatiebestemming op valt. Nou, dan denk ik van, als je hem dan verplaatst meer naar het, dus naar het westen toe, op het perceel wat ook eigendom is van dezelfde, degene die nu recreatiewoning heeft, dan los je misschien, en de, als ook nog de heer Dontje bereid is om daaraan mee te betalen, nou, dan denk ik, dan lossen we zonder een gang van de rechter misschien de zaken op. Het enige probleem, dat snap ik ook, dat is dat het perceel tuinen bij de provincie buiten bestaand gebouwd gebied ligt, maar het grens, als we nu zeggen van een kleine stedelijke uitbreiding, achten wij wel acceptabel. Omdat het nu onderdeel uitmaakt van het oude perceel, hè, moet ik zo maar zeggen. Het maakt onderdeel van het oude perceel. Maar als je dat nou tegen de provincie zegt, dat je daar een winst haalt door het gebouw daar aan de achterkant weg te halen en dat gebied onbebouwd te laten. Dus er ook geen enkel bouwrecht op zet. Dus een bestemming op zet onbebouwd. Misschien maak je er met tuinen van of zo, maar het liefst, als je uitzicht wil hebben, dan zal dat een soort coulissen worden dat je naar buiten kunt kijken. Als je hem dan verplaatst naar de oostkant, want woningbouw, die tuinen, dat komt er toch niet meer van. Nou, dat is ook een kleine stedenbouwkundige toevoeging, een kleine toevoeging tegen de bestaande bebouwing aan. Dus niet midden op het terrein, maar gewoon verplaatsen. Dan blijft mevrouw Van der Brink ook uitzicht op de polder houden. Je zou hem ook nog meer naar de Smeerlaan kunnen verplaatsen. Dat zou nog beter zijn, stedenbouwkundig. Dus meer naar het, nou even kijken, dat is het westen, zuidwesten. En dan los je de dingen op en dan krijg je misschien met de bijdrage die de heer Dontje wil geven, heb je alle partijen tevreden. En dat vraagt enig lobbywerk misschien richting de provincie. Maar dan denk ik dat we ruimtelijk gezien nog een beter plan hebben dan wat nu voor ligt. Maar ja, ik snap dat we moeten binnen 24 weken een besluit nemen. We zouden kunnen afspreken, dit besluit doen we. En onderwijl gaan we werken aan de mediation. Misschien zoals ik voorstel of nog een variant daarop. Om alle partijen bij elkaar te kunnen krijgen. En dan zeg je misschien, als je dat voor die tijd oplost, nou, dan zeg je misschien, oké, we zijn klaar en we schrappen de Raad van State en we gaan een nieuwe bestemming dan weer vaststellen opnieuw, omdat het dan niet kan. Of we zetten er nu een wijzigingsbevoegdheid in, hè, in die tuinen, dat daar de bestemming recreatie kan worden toegevoegd. Dat is ook nog een mogelijkheid, dat we bij de tuinen zeggen van, nu dat grote vlak tuinen, dat er een wijzigingsbevoegdheid komt om een recreatiewoning toe te staan. Nou, als de provincie akkoord is, dan past het in het bestemmingsplan en hoef je helemaal geen nieuw bestemmingsplan te hebben. Dat was mijn bijdrage om naar een oplossing te zoeken, want ik denk dat we hier de 10e of de 11e of de 12e keer. En dat vraagt inschikken van partijen. Nou, één partij heeft aangetoond in te willen schikken, dus ik weet niet hoe het bij de andere partij ligt.
Meneer Zeiler.
Een kleine reactie op de heer Van der Leij. Ik prijs aan creativiteit. Wij staan allemaal versteld. Maar om alle misverstanden te voorkomen, hij is een pleitbezorger van de zichtlijnen en doorkijkjes, vooral in Schorrel. Er staan twee percelen. Het ene perceel is heel groot, dat is nummer 7. Het andere perceel is heel klein. En het kleinste perceel schaadt het doorzicht het minste. Dat is het enige wat ik heb willen zeggen.
Nee, u mag niet. Ja. Hij doet het altijd. Neem het even mee in de tweede termijn. Ik wil even meneer Valkering ook nog de kans geven.
Ja, volgens mij doet hij het. Wij hebben het bestemmingsplan gelezen. En nog een keer gelezen. En wij zijn eigenlijk wat angstig. En vooral wat angstig omdat we hebben het raadsvoorstel gelezen. En daarin staat in de conclusie, er is niet op voorhand een inschatting te geven van de houdbaarheid van de onderbouwing van de noodzaak tot verstedelijking. Hierin schuilt dus een procesrisico. En wij zouden het zo jammer vinden als we zometeen naar de Raad van State gaan. Want we gaan naar de Raad van State, want dat weten we met dit dossier. En we kunnen dan de vierde herziening, bestemmingsplan, school, kern en buurtschap, straks gaan maken. En misschien daarna wel de vijfde herziening, school, kern en buurtschappen, als we niet oppassen. Dus wat wij ons afvroegen als fractie, die onderbouwing die we nu hebben, daar kan je wat over zeggen. En daar kunnen wij als amateurplanoloog hier vanuit de commissie van alles over vinden. Maar daar schieten we als de raad moet beslissen niet heel veel mee op. Dus mijn vraag is, is het college bereid het huidige bestemmingsplan voor te leggen aan een knap advocatenkantoor en is te vragen om een second opinion? Gewoon eens te vragen, kijk jullie hier eens naar en laten we dat procesrisico op zoveel mogelijk proberen in te dammen door gewoon wat meer advies te vragen. Want wij houden ons hart vast als we als we het bestemmingsplan lezen zoals het nu zit. Ik zie hoe nut de noodzaak is, of tenminste hoe we hebben geprobeerd de noodzaak aan te tonen, maar het houdt niet over. En het houdt zover niet over dat onze fractie zegt, misschien kost het wat om die advocaat te vragen om een advies uit te brengen, maar die heb je binnen een week binnen. We hebben over 2 weken hebben we de raadsvergadering, dus dat is op tijd. En dan hebben we in ieder geval iets van dat procesrisico hebben we ingedampt. Daarnaast hebben we ook de brief van de provincie gelezen. Onze vraag is, heeft de provincie het bestemmingsplan gezien met de toelichting zoals het er nu ligt? Of hebben zij sec gereageerd op de uitspraak van de Raad van State? We hadden een aantal, maar goed, de meeste vragen zijn al gesteld, dus ik hou hem hier even bij.
Dank u wel. Dit was de eerste termijn. U wilt even schorsen? Ik wil even terugkomen op het verhaal van meneer Van der Leij. Dat is een creatief mooi verhaal. Maar ik zou toch even de beantwoording toe willen spitsen op waar het hier echt op gaat. En het voorstel van meneer Van der Leij even willen parkeren. Omdat het eigenlijk zomaar uit de lucht komt vallen. En ik zou niet weten wat voor consequenties dan heeft als we daar iets mee zouden doen, hoe we dan in de problemen komen met eventuele termijnen die we moeten voldoen. Meneer Van Leij?
Daar had ik juist een procesvoorstel voor gedaan net, maar dat zal ik straks toelichten nog een keer als u het niet begrepen heeft.
Dat is goed. Hoe lang schorsen we? 10 minuutjes. De schorsing is voorbij. Wie mag ik het woord geven? Meneer Snavelier heeft de ambtelijke ondersteuning.
Dank u, voorzitter. Ik zal beginnen met een aantal weer wat meer algemene zaken op dit dossier. En daarmee ingaan op een aantal gestelde vragen. De heer Damink, daarvan heb ik letterlijk hier opgeschreven. Zijn vraag is: dit Raad van State proef? Nee, want dat bestaat naar onze mening niet. Raad van State proef. Het gaat hier om recht. En een Raad van State die, en dat blijkt ook iedere keer, kan toch weer vanuit een andere invalshoek zaken bekijken. Dus Raad van State proef, ik denk dat we die termen gewoon niet meer moeten gebruiken. Wat we natuurlijk wel doen, is dat we proberen zoveel mogelijk inschattingen te maken van hoe de Raad van State hier tegenaan zal kijken. Dat is wat we proberen. Maar nogmaals, jurisprudentie, dat zijn ook van die dingen. Jurisprudentie is een dynamisch proces. Daar komt iedere keer weer wat bij. Mevrouw Groen heeft het ook gehad over het compromisvoorstel. Wat was meegezonden. Nou, ons idee is dat een voorstel wat op hoofdlijnen ook al eerder in het proces aan bod is geweest en voor de andere partij geen haalbare kaart is. Bovendien is het natuurlijk een voorstel wat in eerste instantie aan betrokkenen wordt gedaan en niet aan de gemeenteraad of aan de gemeente. Meneer Valkering is een beetje, tenminste namens de fractie, een beetje angstig. Nou, ik zal niet zeggen dat ik angstig ben, maar we hebben wel bewust in het voorstel gesproken over procesrisico. En dat sluit een beetje aan op wat ik net zei over de Raad van State. Wij willen liever in zo'n voorstel aangeven wat het risico is, dan net doen alsof het er niet is. Er zijn aannames, er zijn veronderstellingen. Wij schatten in dat dit op dit moment de best mogelijke oplossing is, terwijl we weten dat het een keuze blijft uit twee kwaden en dat er altijd minimaal één partij er niet tevreden mee is. Als er een ideale oplossing zou zijn, dan hadden we die waarschijnlijk ook wel al eerder op tafel gehad. Wij zien daarom ook eigenlijk weinig zin in een second opinion, want dan gaat er nog weer een andere advocaat naar kijken en die komt met een rapport. En daarmee wordt het risico naar onze smaak niet kleiner. Dus wij zouden daar niet voor zijn. De keuze die nu voor ligt, het voorstel zoals nu voor ligt. Nogmaals, kan niet iedereen naar de zin maken, maar we zoeken wel naar de bestaande mogelijkheden. En de bestaande mogelijkheden die worden in dit geval gesplitst. En dat houdt in dat het naar ons idee maatschappelijk uitvoerbaar is. Dat het maximaal maatschappelijk uitvoerbaar is. En wij schatten daarom ook in dat er een sprake is van een minimale planschade. Misschien heel kort toch even dan reagerend op het voorstel van de heer Van der Leij. Hoewel sympathiek, want een nieuwe poging om te lijmen, daarvan zou je zeggen, het kan geen kwaad. Maar wij hebben het idee dat dat weinig soelaas biedt, weinig oplost. Al was het al omdat we er echt van overtuigd zijn dat de provincie hieraan geen medewerking gaat verlenen. De provincie heeft hierin heel duidelijk stelling genomen. En termen in de zin van mediation, daar wil ik ook een beetje voorzichtig mee zijn. Omdat mediation klinkt goed, maar je kan niet onderhandelen met bevoegdheden die je niet hebt. Zoals bijvoorbeeld een bevoegdheid van de provincie. Dus dat beperkt je mogelijkheden. Tot zover mijn antwoord.
Dank u wel. Mag u gaan?
Ik wil ingaan op de eerste vragen die gesteld zijn, onder andere door mevrouw De Ruiter. Zij vroeg over het perceel en of de planologische mogelijkheden nu worden gesplitst. Het bestemmingsplan Schorel, Kernen en Buurtschappen uit 2009 kende één planologisch woonperceel, waar zowel Smeerlaan 7 als Smeerlaan 7 ZA onderdeel uitmaakte. Het perceel ernaast, wat we noemen Smeerlaan tussen 1 en 7, was een zelfstandig planologisch perceel. Had geen directe link planologisch met het perceel ernaast. En in het bestemmingsplan zoals het nu voor ligt, stellen wij dus voor om het planologische perceel te splitsen. Waarbij er dus op het achtererf een recreatieve bestemming wordt mogelijk gemaakt en op het voorerf eigenlijk de woonbestemming blijft gelden zoals die ook al in Schorel, Kernen en Buurtschappen bestemd was. Met dien verstande dat de aanduiding recreatiewoning wel van het perceel wordt afgehaald. Maar verder, de overige rechten die blijven dus intact. Gevolg is er dan uiteraard voor de erfbebouwing. Dat was ook een vraag van mevrouw Groen. Het betekent namelijk dat bij het planologische perceel, toen het nog één eenheid was, hadden we een woonbestemming met 75 vierkante meter aan erfbebouwing, wat mogelijk was op basis van het bestemmingsplan. Tegenwoordig hebben we natuurlijk ook vergunningsvrij bouwen, dus dat zou betekenen dat op het volledige planologische perceel maximaal 150 vierkante meter aan erfbebouwing mogelijk zou zijn. Nu hebben we het voorstel om het planologische perceel te splitsen. Dat betekent dus dat het perceel Smeerlaan 7a behoudt eigenlijk de rechten die bij die woonbestemming hoorden. Dus 75 vierkante meter aan erfbebouwing. En op basis van het bestemmingsplan en maximaal 150 in totaal, met de vergunningsvrije regeling die daar mogelijk is. En op het achtererf wordt nu een recreatiewoning mogelijk gemaakt van 50 vierkante meter. Plus er ligt ook nog die vergunning van 14 vierkante meter die ook gewoon rechtsgeldig is. Dus in totaal heb je op het voorperceel Smeerlaan 7 heb je nu 150 vierkante meter aan erfbebouwing wat mogelijk is. En op het perceel Smeerlaan 7ZA wordt dus 64 vierkante meter mogelijk gemaakt. Dus zowel Smeerlaan 7 gaat er in die zin op vooruit dat die niet meer afhankelijk is van het perceel 7ZA. Want dat was eerst één geheel en nu wordt het losgekoppeld. Dus in die zin ontstaan daar meer rechten en op het achtererf ook gewoon zelfstandige rechten. Dus er komt in totaal, inderdaad, zijn er wel meer mogelijkheden qua erfbebouwing. Wordt de bebouwing daarmee gelegaliseerd? Omdat in het bestemmingsplan ook aangegeven wordt dat bij Smeerlaan 7 is al meer erfbebouwing aanwezig dan op basis van het bestemmingsplan eigenlijk mogelijk is. Die 75 vierkante meter waar ik het net over heb gehad. Kijk, de bestaande bebouwing op dit perceel, daarvan is het koetshuis vergund van 80 vierkante meter. En verder zijn en een carport van 37 vierkante meter. Dat weet ik niet meer zeker. Ik zit nu even in het bestemmingsplan te spieken, maar ik zie het niet. Maar in ieder geval, wat hier gaande is, is dat er ook meer bebouwing is gerealiseerd dan op basis van het bestemmingsplan mag. Het perceel ligt onder de loep. We zijn ermee bekend. Er zijn inventarisaties gemaakt. En ook op het perceel Smeerlaan 7ZA klopt het een en ander niet. Dus het college heeft dat ook in het vizier, maar heeft eigenlijk besloten om daar op dit moment, nu er geen bestemmingsplan is waar we iets mee kunnen, om daarop te gaan handhaven. Want dat leidt alleen maar tot vervelende situaties. Dan wil ik meteen ook even aanhaken op het perceel ernaast, wat agrarisch is, wat ook verhard is door de eigenaar en waar allerlei zaken zijn opgericht waar ook geen vergunning voor is. Dus op het moment dat hier een planologische basis ligt waar we mee uit de voeten kunnen, welke onherroepelijk is, dan zal het college ook het volledige perceel in overeenstemming willen gaan brengen met de planologische situatie. Dat speelde natuurlijk ook al in de tweede herziening. Toen is ook de discussie gevoerd van moet de oprijlaan naast Smeerlaan 7 bij dit bestemmingsplan getrokken worden? Moet dat ook onderdeel uit gaan maken van het plangebied? Dat heeft de eigenaar ook betoogd bij de Raad van State. En daarin heeft de Raad van State geoordeeld in de uitspraak van nee, dat hoeft niet. Het maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord. Het is een agrarisch perceel en gezien de structuurvisie Landelijk Gebied is het college ook niet voornemens om daar een woonbestemming toe te gaan kennen. En dat zou dus ook betekenen dat zo gauw er een onherroepelijk bestemmingsplan ligt, dat daar ook op gehandhaafd gaat worden. En daar zal ook weer de nodige procedures bij komen kijken, verwachten we. Het is dus niet zo dat het bestemmingsplan wat nu voor ligt, dat meteen alle erfbebouwing die illegaal zou zijn, zou legaliseren. Dat gaan we dus allemaal bekijken en daar zullen vergunningen voor aangevraagd moeten worden. Wellicht liggen de mogelijkheden in het vergunningsvrij bouwen, de mogelijkheden op basis van het bestemmingsplan, die zijn verbruikt voor Smeerlaan 7. Dat is meer dan 75 vierkante meter. Het koetshuis is al 80. Even kijken. Nou, volgens mij heb ik ook de vraag van de heer Haarsma hiermee beantwoord. Er is dus een verschil tussen wat er op basis van het bestemmingsplan mogelijk is en wat er vergunningsvrij nog mogelijk is. Dat is meer. Ja. Het college is dus niet voornemens, althans op dit moment, er is nog niet een officieel standpunt over ingenomen, maar het zou in strijd zijn met het structuurvisie Landelijk Gebied om dat agrarische perceel dus bij de woonbestemming te gaan betrekken. Hoe zit het met de vernietiging van de bestemmingen? Kijk, er was aanleiding voor de Raad van State om het perceel Smeerlaan 7 ZA te vernietigen, omdat het in strijd was met de provinciale verordening. Op het moment dat dat perceel wordt vernietigd, dan val je terug op het bestemmingsplan wat daarvoor gold. Dat gaat dan weer herleven. Maar omdat het dus één planologisch geheel was, Smeerlaan 7 en Smeerlaan 7 ZA, zijn ze dus planologisch van elkaar afhankelijk op dat moment. En als dan dus het perceel Smeerlaan 7 niet zou worden vernietigd, krijg je dus een situatie dat er een half planologisch perceel geldt voor Smeerlaan 7 ZA. En weer een nieuw bestemmingsplan voor Smeerlaan 7. Nou, dat acht de Raad van State onwenselijk. Dus vandaar dat ze ook Smeerlaan 7 hebben vernietigd vanwege die samenhang. En de Raad van State heeft in de uitspraak over Smeerlaan het perceel tussen 1 en 7 gezegd dat er dus ook samenhang is tussen die tuinbestemming en de recreatieve bestemming, dat het zou dienen als een soort toegang of voortuin. En daarom, vanwege die samenhang, is dus ook dat perceel vernietigd. Ik heb daar wel wat twijfels bij. Aangezien de enige aanleiding dat dat perceel nu ook is opgenomen bij dit bestemmingsplan, is omdat er nog een oud bestemmingsplan gold wat geactualiseerd moest worden. Dus er is ook voor gekozen om de bestemming uit poldergebied te vertalen naar de standaarden van nu. Niets meer en niets minder. Even kijken. Oh ja, het persoonsgebonden overgangsrecht. Dat was een vraag van meneer Zeiler. De betekenis daarvan, misschien moeten we toch nog het verschil uitleggen tussen het algemene overgangsrecht, wat kan gelden voor bouwwerken en voor gebruik. Wat er kan zijn, hè, door een nieuwe bestemming op een perceel te leggen. Dat is iets anders dan het persoonsgebonden overgangsrecht. Dat is een term die komt uit de BRO en die is eigenlijk bedoeld voor gevallen waarin je het heel onredelijk vindt om daar om dat weg te bestemmen of dat je toch bepaalde rechten wilt toekennen aan de eigenaar. Het is ook alleen het gebruiksovergangsrecht, het is op de persoon. Dus in dat soort schrijnende gevallen waarin je dus onredelijk vindt om rechten weg te halen, kan je kiezen voor het instrument persoonsgebonden overgangsrecht. Dat is dus iets anders dan het algemene overgangsrecht. En daarin regel je dus in deze situatie dat de eigenaresse van Smeerlaan 7 ZA permanent mag wonen in de recreatiewoning. Dus dat is één middel om dat te regelen. Het is dus ook niet zo dat het persoonsgebonden overgangsrecht opeens de recreatiewoning legaliseert. dat proberen we nu te regelen door de bestemming recreatiewoning of recreatie op het perceel te leggen. Dat regelt dat en de permanente bewoning wordt dus geregeld door het persoonsgebonden overgangsrecht. Dat is iets anders. Het is dus ook niet wenselijk om dat ook anders te gaan noemen. Ik denk dat dat bij de Raad van State ook alleen maar tot heel veel verwarring gaat leiden. Ja, hoe zit het met de bouwvergunning? Kijk, op basis van het bestemmingsplan Schorel, Kernen en Buurtschappen is een recreatiewoning al toegestaan. Dat was zo en dat verandert nu in de zin dat we die specifiek willen maken voor het perceel Smeerlaan 7ZA. Er is geen bouwvergunning verleend, maar er is wel rechtmatig aanwezige bebouwing. Er zijn namelijk 2 vergunningen op dat perceel verleend. Dus op het moment dat of de eigenaar van Smeerlaan 7ZA of de eigenaar van Smeerlaan 7 nu een aanvraag doet voor een recreatiewoning, het gebruik, dat is toegestaan binnen het bestemmingsplan. Alleen moet dat dan officieel nog vergund worden middels een bouwvergunning. Dus op het moment dat er rechtmatig aanwezige bebouwing is, dan zou dus bouwvergunning verleend kunnen worden. Nu niet voor 50 vierkante meter, maar wel bijvoorbeeld voor die 32 vierkante meter, die garageberging. Het gebruik zou mogen worden omgezet. Alleen nu zitten we met het dilemma, wie heeft dus de rechten voor de recreatiewoning? Op het moment dat het 1 planologisch perceel is en er wordt een aanvraag ingediend, dan komen we weer in een discussie wie heeft die rechten wel of niet. De heer Damink die stelde nog de vraag van ik begrijp nu dat de bestemming recreatiewoning eraf gaat. Nou, dat is niet aan de orde. Als je kijkt naar de plankaart Smeerlaan 7ZA, krijgt nu de bestemming recreatie en er mag een recreatiewoning van 50 vierkante meter worden gerealiseerd. Dat is wat je planologisch nu wilt regelen. En de bouwvergunning, dus de daadwerkelijke legalisatie, die moet nog dan plaatsvinden middels een vergunning. Nou, nog één aanvulling op het antwoord van de wethouder. Wat betreft de planschade schatten wij de kans op planschade minimaal. Er is geen planschade-risicoanalyse uitgevoerd. Wij zijn van mening dat de bestaande rechten die al liggen op dit planologische perceel nu worden gesplitst. Behalve dan dat er 18 vierkante meter op het achtererf nog wordt toegevoegd. En dus ja, op het moment dat je bestaande rechten gaat splitsen, dan is er niet echt sprake van planschade. Wel als je rechten gaat weghalen of dat er echt hele grote veranderingen plaatsvinden in die zin. Maar ja, ook dat is natuurlijk, ja, we hebben het niet onderzocht. En waarschijnlijk als je meerdere planschadebureaus zal vragen, zal je ook verschillende antwoorden krijgen. Maar wij schatten het in als minimaal. Tot zover.
Dank u wel. In tweede termijn, meneer Valkering.
Ik had nog een vraag die niet beantwoord was. Dus ik dacht, anders begin ik daarmee. Ja. Want ik had gevraagd of de provincie het bestemmingsplan zoals het er nu ligt heeft gezien. Of dat de brief van de provincie is gekomen voordat het bestemmingsplan is opgesteld.
Meneer Van der Leij, u had ook nog een onbeantwoorde vraag.
Over de maatschappelijke uitvoerbaarheid.
Daar had u een vraag over gesteld in die
zin. Ja, want volgens mij het gaat om meerdere percelen. En één eigenaar ziet het wel uitvoerbaar, de andere niet. Dus is die maatschappelijke uitvoerbaarheid staat in dat die aangetoond is. Maar dat is mijn vraag. Is dat nou wel juist zoals het er staat?
Ja. Nog iemand een vraag of een verduidelijking op de uitleg? Nee, meneer Valkering. U had hem al gesteld. Ja. En u heeft hem ook gesteld.
Ja, excuus. Hij stond inderdaad op het op mijn lijstje. wat wij gevraagd hebben aan de provincie, en die brief heeft u gekregen, is een reactie op de uitspraak zoals die gedaan is, om daarmee verder te gaan werken. De provincie heeft niet het bestemmingsplan gezien. Dat is eigenlijk ook de normale gang van zaak.
Dank u wel. En de maatschappelijke relevantie, meneer Van der Leijs, vraag.
Wat betreft de maatschappelijke uitvoerbaarheid, ja, dat is een standaardparagraaf ook in het bestemmingsplan. En daarin wordt onder andere ook gekeken van nou ja, welk traject heb je gelopen en is het uitvoerbaar. Het wil niet zeggen dat er ook overeenstemming is over de keuze die wordt gemaakt. Dus dat, in die zin wordt er misschien iets anders mee bedoeld. We kunnen een inschatting maken bij welke keuzes, welke partijen het er wel of niet mee eens is. Maar dat is niet dat bepaalt of een bestemmingsplan maatschappelijk uitvoerbaar is.
Dank u wel. Ik ga over tot de tweede termijn. En dan wil meneer Valkering, wie wenst nog meer gebruik te maken van de tweede termijn? Valkering. Van der Leij, Zeiler, De Ruiter, mevrouw Groen niet, Groen, niet, meneer Valkering. Ook meneer Valkering, zou u dan ook aan het eind van uw betoog meteen al een voorschotje willen nemen op het besluit wat uw fractie voor ogen staat? Ja, dank u wel.
Ik ga er zelfs mee beginnen. We zitten tegen een deadline aan, dus het moet naar de raad. Dus het kan wat ons betreft sowieso naar de raad. Ook sowieso als B-stuk. Alleen wat we gaan stemmen, dat weten we nog niet. En we zijn absoluut niet gerustgesteld met het antwoord van de wethouder dat hij een second opinion geen zin vindt hebben. Het zou ons sterk in het nemen van het besluit, want we hebben namelijk geen zin om straks aan die vierde herziening te zitten. Ik hoor u zeggen, hij is niet Raad van State proef, want ik krijg niets Raad van State proef. De provincie heeft er niet naar gekeken. Nu weet ik, het is niet verplicht om de provincie op dit moment er nog naar te laten kijken. Het had ons wel gesterkt. Wij vinden de onderbouwing karig. We vragen ons af of de noodzaak afdoende is aangetoond. We denken van niet. Dus wij zien dit plan. We zien een grote kans dat dit plan gaat sneuvelen. En we vragen ons als fractie af of wij een plan gaan steunen in de raad wat gaat sneuvelen. We mogen dan het CDA zijn. We gaan geen plannen naar de Raad van State sturen om daar met een schietsgebedje achteraan en dan maar te hopen dat het goed gaat. Wij zouden graag iets meer zekerheid hebben. En die zekerheid die zie ik in een simpele second opinion van een knap advocatenkantoor die ons vertelt, zo is het goed en zo kunnen we door. Ik voel me niet afdoende gesterkt.
Dus u wilt naar de raad als een B-stuk en komt u dan met een amendement of hoe ziet u dat voor zich? Of gewoon tegenstemmen en wel bespreken? Wat wilt u dan beogen met het B-stuk?
We gaan het er in de fractie gaan we het er nog een keer over hebben. Of we meegaan ja of nee, of we de wethouder voldoende... Ja, kijk, we gaan nu op de blauwe ogen van de wethouder een plan steunen. En dan is de vraag, zijn ze blauw genoeg? En over die vraag gaan we het hebben.
Mevrouw Groen.
Meneer Valkering, daar heb ik toch wel een vraag. U wil iets vaststellen waarvan u zeker weet dat het bij de Raad van State het haalt. Dus dan kun je het beste mensen met heel veel geld voor hele goede advocaten altijd maar hun zin geven, want anders gaan ze naar de Raad van State.
Nee, zo stel ik dat niet. Wat ik stel is dat als fractie willen wij dat dit plan het haalt. Willen wij bestemmingsplannen vaststellen als raad, of willen wij dat de raad bestemmingsplannen vaststelt waarvan we weten, dit is een goed besluit en deze doorstaat de toets bij de Raad van State. Wij zijn er niet zeker van of dit plan die toets zal doorstaan. Dus willen wij een extra zekerheid inbouwen door te vragen gewoon aan iemand anders, een second opinion. Denkt u dat dit plan het haalt of moeten we misschien een aantal punten en commas anders zetten? Moet de motivering wat worden uitgebreid? Wij zeggen niet, geef degene met de duurste advocaat maar gelijk. Absoluut niet. Maar we zeggen wel, het plan wat wij vaststellen, we hebben er een verantwoordelijkheid voor om goede plannen vast te stellen. En dat willen wij zekeren.
Mevrouw Groen als laatste, dan is deze discussie gesloten.
Nou ja, ik wilde eigenlijk vragen, en dan ga ik er verder niet op het antwoord in. Vindt u nou de oplossing niet goed of de onderbouwing niet goed?
Nou, u dan als allerlaatste.
Als allerlaatste. We kunnen ons met de keuze, in de keuze kunnen wij ons vinden, absoluut. We zitten met de onderbouwing. We vinden de onderbouwing te karig. En we zouden het zo jammer vinden als dit plan het niet haalt. En dan gelijk een vraag erachteraan. Wat gebeurt er op het moment dat dit plan het niet haalt en de Raad van State nog maar één mogelijkheid ziet? En die mogelijkheid is het wegbestemmen van de recreatiewoning. Dat is ook een procesrisico en dat risico zie ik niet terug in het raadsvoorstel.
Ik wil eerst even het rondje afmaken en daarna nog weer de aanvullende vragen beantwoord hebben. Meneer Van der Leyen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, over de planschade, gelet op de tegenpartij en we geen overeenkomst hebben, denk ik dat ik toch wel wil dat er een overeenkomst zou komen met de andere partij, met 7ZA. Want als die er wel komt, dan moeten wij betalen. En het is een ontwikkeling ten behoeve van een particulier. Dus ik vind wel dat we een planschadeafspraak moeten maken. Als dat kan. Dat wij niet voor dat de gemeente niet voor de planschade opdraait. Ik bedoel, wij maken iets mogelijk voor een andere partij. En dan via het bestemmingsplan. En dan als er planschade komt, vind ik ook dat die andere partij daarvoor verantwoordelijk is. En niet de gemeente. Ik snap u dat u zegt van ik ga dat niet meer doen naar de provincie. Maar ik ga het u voorleggen. En ik heb erover nagedacht, zou je een wijzigingsbevoegdheid kunnen opnemen via een amendement. Hè, om het perceel tuinen een wijzigingsbevoegdheid op te nemen voor BNW om daar een recreatiewoning mogelijk te maken die dan voorziet in het wegbestemmen van de andere recreatiewoning, mits voldaan wordt aan het wegbestemmen van de andere recreatiewoning. Daar zou ook een wijziging voor op kunnen komen. Ik ga er nog even over nadenken. Het is heel technisch, het is juridisch. Maar waar het mij om gaat is dat we dan toch het besluit in de Raad van State kunnen nemen. En dan, als die recreatiewoning, laat me zeggen, als het dan wel gelukt, nou, dan hoef je van de wijzigingsbevoegdheid geen gebruik te maken. Mislukt alles, dan kun je van je wijzigingsbevoegdheid gebruik maken misschien. Dat weet ik ook niet, maar ik ga er even rustig over nadenken. Maar volgens mij gaat dit weer fout en ik heb hier geen vertrouwen in. Er komt ook nog het volgende. In de toelichting na de eerste termijn werd ook gezegd dat er nog meer zaken spelen rondom deze percelen. Wat ook niet in overeenstemming is met het gebruik om omliggende graslandpercelen. En ik kreeg uit beantwoording de indruk dat dat ook daarna, als dit onherroepelijk is, ook met geïnventariseerd en gesproken wordt over illegaal gebruik van een aantal dingen. Ik denk van nou ja, dus dan wordt het toch een lang proces. Dus ik denk misschien kunnen we alles in één keer oplossen. En dan kijken of je daar een deal in kunt maken. En wat mij opviel even, want dat had ik niet gezien vanmiddag, maar dat liet mijn buurman hier zien. Is dat rond dat perceel, want ik had het dus bedacht om dat perceel op te schuiven, dat er allerlei ontwikkelingen zijn langs de Herenweg 138 en 140. Grenzen aan dit perceel. En als ik bestemmingsplan erbij kijk, denk ik, volgens mij is het ook niet kloppend wat er allemaal nu gebeurt met paardenbakken en gebouwen in een agrarisch natuurontwikkelingsgebied. Dus volgens mij is daar ook nog een zaak. Ik zal het u straks toelichten. Klopt het? Dus als we het ene aanpakken, dan moeten we alles aanpakken. Want volgens mij zit hier meer eet aan het ei in deze omgeving.
Meneer Van der Leij.
Ik stel voor een B-stuk.
En op welke stukken, wat wilt u dan gaan doen? Wilt u gaan amenderen?
Ja, wat ik net zei, dat ga ik even rustig uitzoeken. Of dat een haalbaar amendement is, dat leg ik wel een keer voor in de wethouder van tevoren. Okay. Maar ik ga daar even op studeren of dat een haalbaar amendement is. Als het niet zo is, nou, dan kunnen we in de vergadering verklaren dat het een A-stuk wordt.
Oké, dank u wel. Meneer Seijler.
Dank u, voorzitter. Ja, gemeentebelangen deelt een beetje de zorg van het CDA over de onderbouwing. En dan kom ik toch weer even terug op het begrip persoonsgebonden overgangsrecht. Als het over het gebruik gaat, is het beter om dat ook toe te lichten in het raadsvoorstel. Op bladzijde 2 wordt dat genoemd en op bladzijde 4 wordt dat genoemd. Anders dan krijgen we straks weer de discussie en misschien zelfs voor de Raad van State de discussie over wat het overgangsrecht is en of dat al toegepast kan worden. Dus dat is een wens tot aanpassing van de tekst of toevoegen van iets. Gelijk aan de toelichting door de ambtenaar is gegeven. En het tweede punt is dat ik nu begrijp, maar als ik het niet goed begrijp dan hoor ik dat graag, dat het...
overgangsrecht van het gebruik persoonsgebonden is, maar dat we met dit plan wel een recreatiewoning scheppen waarvan de bestemming voortduurt. En dan is de grote zorg, is dat voortduren van de bestemming recreatiewoning, de legalisering daarvan, is dat niet een nieuwe bron van onrust? En dan denk ik toch wel een beetje dat de heer Van der Leij verder denkt en misschien daar ook een oplossing voor aandraagt. Maar dat kunnen we nu op dit moment niet beslissen, maar het is wel een angst die leeft.
Meneer Van der, meneer Seiler, dus u opteert ook voor een B-stuk?
Jazeker, ja.
En bent u ook nog van plan om amendementen of iets te gaan doen?
Dat hangt een beetje af van de beantwoording. Of er iets in de toelichting kan worden verduidelijkt. Zodat we in ieder geval op die punten geen verdere misverstanden hebben. Dan blijft er waarschijnlijk nog genoeg over.
Dank u wel, mevrouw Groen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het blijft gewoon een heel lastig besluit wat voor ligt. En GroenLinks kan het college hier wel in volgen. Vooral de continuïteit van de gemeenteraad heeft al een paar keer geoordeeld. Dit is ongeveer de richting wat we op willen. We zwalken daar niet in. We proberen het zo goed mogelijk te doen naar de Raad van State toe. Daar ben ik wat tevreden over. Dus wat mij betreft mocht het een A-stuk worden.
Dank u wel, mevrouw De Ruiter.
Dank u, voorzitter. Van ons, wij steunen het feit dat er om een B-stuk gevraagd wordt. Want er zitten inderdaad wel nog steeds wat onduidelijkheden ook voor ons in, helaas. We vroegen ons ook nog even af of hierbij, als wij dus nu een vierde herziening of een derde herziening neerleggen, of het dat weer ter inzage gelegd moet worden of hoe we dat gaan doen. Want bij een andere casus hier in het centrum van Bergen zijn we stuk gegaan op het proces wat we gevoerd hebben. En ik vroeg me even af of we dat risico hier ook lopen, het gevoerde proces. De onderbouwing, inderdaad, wij vonden hem niet duidelijk, laat ik het zo zeggen. En of het genoeg is, weet ik niet. Wij zijn ook geen juristen, dus we kunnen ook niet zeggen of het voldoet, de onderbouwing. We hebben wel eens, als antwoord op de overkant, we hebben natuurlijk bij het vorige week hebben we een stuk behandeld waarin wel een second opinion is gegeven. En daar kwam men met oplossingsvoorstellen. En daar werden we ook niet wijzer van. Daar moesten we dus ook een keuze maken uit die voorstellen. Ja, dus ik denk het wishful thinking is dat iemand van ons voor ons gaat zeggen, ja, dit is het. Ik denk het niet. Ik denk niet dat we dat gaan redden. En ook niet of dit juridisch nou precies zo is als het zou moeten zijn. Ik denk als je hier drie juristen opzet, dat er weer drie verschillende op mening komen. Dus ik deel daarin ook wel een beetje de mening van het college en van de ambtelijke organisatie. Ja. Ik denk dat ik het hierbij moet laten. Er zijn al heel veel opmerkingen. Ik hoop, echt waar, dat het voorstel van meneer Van der Leij het gaat halen. Want dat lijkt me echt. Ik vind het gewoon, het zou een mooie beloning zijn voor uw creatieve denken. Voor uw oplossingsgericht denken. En als we daarmee de ellende voor deze twee buren kunnen wegnemen, dat zou me wel heel wat waard zijn. Ja. Dank u.
U zei een B-stuk. Meneer Haarsma, ik heb u niet gehoord. Wat is uw conclusie van de avond?
Ik heb ook geen vragen meer. Ja, moet het een A-stuk of een B-stuk worden? Ik denk dat we de lijn volgen van, in dit geval van GroenLinks. En ook wel een beetje de motivering van mevrouw De Ruiter. Dat laat je hier nu weer een nieuwe jurist naar kijken. Of dat nou één of twee of drie zijn. Ieder komt met zijn eigen ideeën weer. En ook de kassa gaat weer rinkelen overigens. Maar goed, als we daarmee een beter besluit nemen, dan mag dat ook wel. Maar wij volgen de lijn van het college. En dat betekent, wat ons betreft, mag een A-stuk zijn. Maar we staan wel zeer sympathiek tegenover het voorstel van André Van der Leij.
Meneer Damink.
Oh, lampje stuk. Dank u wel, voorzitter. We bewonderen de consequentie van het college. Duidelijk ook bij de vorige stukken die behandeld zijn in de commissie die we al gehad hebben. Voor ons mag het ook een A-stuk worden. Behouden ze de twijfel die we hebben dat we hier ermee vanaf zijn.
Dank u wel. vanuit de wethouder of de ambtelijke ondersteuning nog de behoefte om nog te reageren op de tweede termijn? Ja?
Ja, wat betreft de planschade, de heer Van der Leij vroeg of daar afspraken over gemaakt konden worden. Nou, kijk, het is gebruikelijk dat op het moment dat er sprake is van planschade, dat altijd eerst wordt gekeken of in natura dat gecompenseerd kan worden. En dat zou dus betekenen dat we zowel aan mevrouw Van der Brink, die dan de recreatiewoning op het perceel heeft, als aan de eigenaar van Smilaan 7 daar ook een aanduiding recreatiewoning kunnen opnemen. Of een vergunning kunnen afgeven om daar een recreatiewoning te realiseren. Dat betekent in dit specifieke geval dat er niet meer erfbebouwing kan komen, omdat de mogelijkheden zijn verbruikt op basis van het bestemmingsplan. Maar de huidige schuur die er staat, die zou natuurlijk omgezet kunnen worden qua gebruik dan naar recreatiewoning. En op die manier kan je dan ook die planschade oplossen. Dus zonder dat er meteen de financiële middelen gegrepen moeten worden. Dus dat is de gebruikelijke weg om dan naar een oplossing te zoeken.
Heel kort.
Dat snap ik. Maar dan zeg je gewoon, maar stel dat het allemaal niet kan of niet gebeurt of niet, dan is er en moet betaald worden. Kunnen we dan niet een overeenkomst opnemen dat als er planschade komt die niet in natura vergoed kan worden, dat dan de desbetreffende partij de planschade vergoedt en niet de gemeente? Dat kan oplopen.
Wij hebben de vorige gemeente Schorel heeft de huidige eigenaren van 7ZA destijds de illusie gegeven dat zij dat stuk daar konden bebouwen, dat ze daar konden gaan wonen tussen 1 en 7. Dat is weggevallen, ja? En nou zouden we haar nog een planschade. Dat kan niet.
Nou, echt
er is niks verplicht gesteld. Er is gezegd, we gaan daaraan meewerken. Er is veel effort ingestoken en heeft het niet gehaald. Maar daarmee is niet zo gezegd dat er een harde belofte lag of dat er toezeggingen gedaan waren. Dat kan je nooit doen. Je kunt alleen maar daarvoor je inspannen. En dat is gebeurd. De inspanningsverplichting en meer is het niet geweest. En dat is niet haalbaar geweest. De gemeente wilde wel, maar een andere overheid wilde niet meewerken. Nou, en dan staat de gemeente, dat zullen we wel meer plannen zien. Wij kunnen wat. Dus dat, ik vind dat niet. Maar goed, ik snap u hoor. Ik kan ermee inkomen, maar het blijft ook een beetje. Nee, ja.
Ik denk dat het duidelijk. Oh, meneer Snabrier.
Ja, eerder ook nog reagerend op wat opmerkingen waar ik nog een beetje mee zit. Volgens mij gaat het weer fout. Is toch iets wat mij is blijven triggeren. Kijk, fout gaan is wat mij betreft ook een beetje een discutabele term. Omdat wat we maken is een bestemmingsplan. Helemaal teruggebracht nu tot de derde herziening bestemmingsplan. En dan bestaat de mogelijkheid dat partijen bezwaar gaan maken en dat het bij de Raad van State terechtkomt. Wij zitten hier niet om te voorkomen dat we bij de Raad van State komen. En natuurlijk doe ik dat ook liever niet. Maar je neemt beslissingen op basis van je beleidskeuzes en je continuïteit. En het beleid wat je voert in de gemeente in zaken ruimtelijke ordening, wat uiteraard een heel gevoelig punt is. Dus ik wou daar toch nog eventjes op duiden. Kijk, het is nooit de bedoeling om naar de Raad van State te gaan. Laat dat duidelijk zijn. Maar dat die kans bestaat, ja, dat is waar. En dat die ook lastig te beperken is, dat is ook waar. Omdat er nou een keer rechten zijn van diverse partijen. De heer Van der Leij die schetst op een gegeven moment van ja, kunnen we niet alles aanpakken? Nou, dat is ook iets wat een beetje bij me is blijven hangen. Want dat is in het algemeen, naar mijn idee, niet zo'n goede lijn om te proberen alles aan elkaar te knopen en in één keer op te lossen. Dus wij kiezen er liever voor om in dit geval toch wat kleinschalig eerst op te lossen wat nu voor ligt.
Dank u wel. Er was nog één vraag die ik even wilde stellen. Meneer Seijder, die had iets over eventuele wijziging in de toelichting, of dat mogelijk is om de terminologie iets te verduidelijken. Klopt dat, nou, meneer Seijder?
Dat is inderdaad ook een opmerking die gemaakt is. En gezien de complexiteit die ook vanavond is gebleken, zullen wij ons uiterste best doen om daar waar we nog duidelijker kunnen zijn, dat ook op papier te zetten.
Ja, en het bevindt zich dan op pagina 2 en 4. Ja. Nou... Echt de laatste keren, want we zijn een half uur over tijd. En dat is het risico wat er altijd in zit als je nog één doorgeschoven agendapunt hebt. Maar we gaan er geen potje van maken. Meneer Valkering, laatste ding.
Ik had een vraag gesteld. Dat was eigenlijk het enige wat ik wou zeggen. Ik had een vraag gesteld en ik wacht nog steeds op mijn antwoord.
Wat was de vraag ook alweer?
Wat ik heb gevraagd is... Bestaat er een risico, en ik hoef niet te weten hoe groot het risico is. Mijn enige vraag is, bestaat er een risico dat we naar de Raad van State gaan? Ja. Dat de Raad van State zegt, ik zie niet in dat we voldoen aan de ruimtelijke verordening, aan het beleid van de provincie. En ik voorzie zelf in de zaak, en er komt daar helemaal geen recreatiewoning, er komt daar niets. En het bestedingsplan is vastgesteld. Bestaat die kans?
Kijk, als we met dit bestemmingsplan naar de Raad van State gaan, dan zal de Raad van State zich weer buigen of voldoende is gemotiveerd dat we dus of afwijken van de verordening, zeg maar. Dus dat we die onderbouwing nut en noodzaak doen. De Raad van State zal dat terughouden en toetsen, want het gaat over beleid van de provincie. En de Raad van State gaat niet op de stoel van de bestuurder zitten, of van de provincie in dit geval. Dan wordt er geconcludeerd of dat wel of niet voldoende is en daarmee dus wel of niet in strijd met de verordening. Maar de Raad van State zal niet gaan voorzien in het wel of niet opnemen van een recreatiewoning op welke locatie dan ook. Want dat is de beleidsvrijheid van de gemeente, van de gemeenteraad. Dus ook dan zal het leiden tot vernietiging en zal dus opnieuw de vraag bij de gemeenteraad worden neergelegd van op welke manier ga je het dan bestemmen. En misschien ook nog in aanvulling op de andere vraag die werd gesteld van ja, is dit voldoende motivatie? Nou, dit is de motivatie die wij hieraan kunnen geven en onderbouwing. Of dat voldoende is, dat blijft afwachten. In het raadsvoorstel staan ook een aantal alternatieven genoemd. Op het moment dat je dus niet kiest voor het nader onderbouwen middels nut en noodzaak, dan zal je toch een bestemming moeten leggen op dit perceel en ook een oplossing moeten zoeken om deze twee eigenaren recht te doen en ook te zorgen dat zij verder kunnen op hun woonperceel of op het achterliggende perceel. Het is gebruikelijk om ook recht te doen aan bestaande rechten, dus bestaande vergunningen die er zijn. Dus dan zal er ook door de Raad goed nagedacht moeten worden over de alternatieven, die ook in het raadsvoorstel staan genoemd. Of je dan die weg wilt kiezen en welke bestemming er dan geregeld moet worden voor het achtererf, waar gewoon bergingen mogelijk zijn. Dus het is niet zo dat... Op het moment dat de recreatiewoning wordt wegbestemd, moet er wel een alternatieve bestemming komen. En wat doet dan het meeste recht aan beide partijen? Dus dat is dan de keuze die voor ligt. Nog een laatste opmerking over die recreatiewoning. Het is niet zo dat in dit bestemmingsplan een nieuwe recreatiewoning wordt toegevoegd. Die stond al, die aanduiding, die stond al in het bestemmingsplan Schorrelkernen en Buurtschappen. Het enige wat er nu gebeurt is dat planologische perceel gesplitst wordt. En omdat er tekort rechtmatig aanwezige bebouwing is op dat perceel, dus qua vergunning, om een recreatiewoning van 50 vierkante meter mogelijk te maken, wordt dus nu extra verstedelijking toegestaan van 18 vierkante meter. Dus het is niet zo dat de recreatiewoning nu nieuw is. Bestaande rechten die worden eigenlijk in dit bestemmingsplan gesplitst. Misschien ook nog een antwoord op de vraag van de heer Seijder. Betekent het nou dat die recreatiewoning gaat verdwijnen op het moment dat het persoonsgebonden overgangsrecht eindigt? Dat is niet zo. Er wordt een bestemming, recreatiewoning, op het achterperceel gelegd. En die staat los van het persoonsgebonden overgangsrecht, wat regelt dat er permanent gewoond mag worden. Dus die recreatieve bestemming, die is echt oneindig eigenlijk.
Oké, ik ga gauw de vergadering sluiten. Het volgende rondje is aan de bar. Oké, hartelijk dank allemaal. De vergadering is gesloten, u mag opstaan.